Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Het is het eerste vers van psalm 108 en we gaan het nu zingen. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Dat is het tweede vers. En we zingen deze psalm nadat we in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis hebben gedaan van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Dus achtereenvolgens de belijdenis van het geloof en het zingen van psalm 108, nu het tweede vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen nu de Heilige Schrift uit het Nieuwe Testament. Een gedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, namelijk hoofdstuk 15. Daarvan de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing is vanmiddag uit het 15e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes.
Te beginnen bij het eerste en te besluiten bij het 17e vers. Ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de landman. Alle rang die in mij geen vrucht draagt, werkt. En alle die vrucht draagt, werkt. Omdat ze meer vrucht. Thank you.
Vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesproken. Dat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, omdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover de schrift is.
We zoeken nu de Heer in ons gebed en wij bidden hem eerbiedig om zijn onmisbare zegen. Laat ons samen bidden. Op deze winterse zondagmiddag, Heere, deze stille middag, deze wat grijze en sombere middag, mogen wij hier verwinnen in de glans van dit kerkgebouw. Tussen de muren van dit gebouw waar we, dat geldt althans te meesten van ons al zoveel keren geweest zijn. We zijn er weer heen getrokken. O jawel, we hebben zelf het voornemen gehad en we hebben aan dat voornemen ook uitvoering gegeven en daar danken we u voor, heren, dat dat zo ligt bij ons. En dat zal de meeste van ons ook gelden, dat er geen praat over is. en dat er in de gezinnen niet behoeft te worden overwogen, zullen we wel of niet gaan, maar dat het gewoon behoort bij de dingen die we elke zondag doen, 's morgens en 's middags. Of anderen van ons die niet meer in staat zijn om hierheen te komen, die gewend zijn om op de vaste tijdstippen de knop van de kerktelefoon te bedienen en rustig te gaan zitten om te luisteren naar dat wat via dat apparaat in de vorm van geluid tot ze komt, wat ze herinnert aan dat wat ze wel kennen, namelijk de eredienst. Zo is het vandaag, zo is het vanmiddag. En zo zijn we weer samen verbonden aan elkaar rond dat, Heere, wat u ons gegeven hebt, uw woord. We danken u dat de gelegenheid er weer is. We danken u dat u ons spaarde. Het is ook helemaal niet vanzelfsprekend als we er 's morgens waren, dat we er 's middags nu weer kunnen zijn. Zo liggen die dingen niet. Maar u hebt het ons opnieuw gegeven. Heere, geef dat we, te meer nu we horen van allerlei beruchten in deze afgelopen weken, dat zomaar het leven van de mens kan worden afgesneden. Geef dat we ons eens verwonderen zullen. Alleen al over het naakte feit van ons loutere bestaan. Dat we er zijn. Daar hebben we zelf niet voor gezorgd. We konden het zelf niet voor elkaar krijgen, Heere, met u eerbiedig gezegd, om geboren te worden. We hebben er zelf ook niet om gevraagd, om op deze wereld een plek te ontvangen. Maar het paste in uw raad. En u hebt dat ook uitgevoerd. En u hebt het ons gegeven, tot op dit ogenblik toe. Reden van verwondering, dat wij er zijn, ik, ieder van ons, jongeren en ouderen in onze eigen persoonlijkheid, dat wat ons leven kenmerkt, met onze eigenheid, met ons eigen karakter. En met dat wat ons leven typeert, dat we er zijn, Heer. En daarnaast dan ook nog, dat dat gebeurd is zodanig dat we op het erf van uw verbond, ja, in uw verbond een plaats mochten ontvangen. En dat het woord van u ons verkondigd werd en wordt en dat we er misschien wel bij opgevoed zijn. En nu gaat het erom, en dat hebben we gelezen in dat wat ons is voorgelezen uit het Johannesevangelie. Nu gaat het erom of er vruchten zijn, of het iets oplevert, of er iets is wat een toevoeging van waarde geeft. Nee, niet voor ons. Want wij zijn al snel tevreden met wat het leven ons oplevert, Heer. Een goed gevoel en voorspoed en al die dingen die ons deel zijn. Daar zijn we al heel snel tevreden mee. Hoewel aan de andere kant zijn we ook nooit tevreden. Dat is de andere zijde. Maar of het ons nu wat, of het wat opgeleverd heeft voor u. Waar u, o Heere, genoegen mee neemt. En wat ook het doel van ons leven is. De vruchten van ons leven. Dat wat het afwerpt. Zoals een fruitboom geplant is. en zijn waarde vindt daarin dat het fruit oplevert. Ten behoeve van de eigenaar. Heere, zo bent u de eigenaar van ons leven, van dat van onze jongens en meisjes en van ons die midden in het leven staan en van degenen die aan het eind van het leven zijn. Het geldt ons allen, Heere. U ziet of er vrucht is. En wij weten ook wel uit uw woord wat uw bevinding is. Namelijk dat het er niet is. Dat het er zomaar niet is. Want wat u wilt accepteren, dat moet volmaakt en dat moet heilig zijn. Dat moet iets zijn wat in overeenstemming is met uw goddelijk wezen. En nu komen we tot u, Heere, op de middag van deze zondag, nu deze dingen aan de orde zullen zijn. En nu vragen we, heel eerbiedig en ootmoedig, nu we beseffen en geeft dat we beseffen, dat we nou in alles van u afhankelijk zijn, of u het geven wilt, of u het doen wilt. Of u ook, en mag het zo zijn, of u ook door deze dienst, deze eredienst, de dienst van het woord en de dienst van de gebeden en de dienst van de zegen die aan de gemeente gegeven wordt, of het ons dat geven zou wat u in uw woord vruchten noemt. En dan zijn ze voor u. Heere, het wacht op u. We hebben zo onze eigen verantwoordelijkheid, ja zeker. Zeker, en we zullen er ook vanmiddag wel over horen. Maar we bidden, Heere, u die uw wet ons verkondigt en u die uw heilige geboden ons aan het hart legt. We bidden het met die oude kerkvader. Ach Heere, geef wat u van ons eist. En eis dan wat gewild, want dan zal het er zijn. Dan schenkt u het, Heere. Dan haalt u het uit die bron, die fontein des levens, die put van de levende wateren. Dan haalt u het uit hem, die uw zoon is, die het verworven heeft. En die een schatkamer vol van weldaden en zegeningen heeft. En die ervoor zorgt, Heere, dat het er is. Een verbroken hart. Een verslagen geest. Een vragen naar u. Een vrezen van uw naam. De oefening van het ware geloof. Het leven van de bekering. Hulpvaardigheid aan anderen. Milddadigheid. Gastvrijheid, liefde, mildheid en aan de andere kant ook scherpheid. Als het betreft de dingen die van het allergrootste belang zijn, onderscheidingsvermogen. Ijver in uw dienst. Geef dat aan onze jongens en meisjes, Heere. Want wanneer u door jonge mensen gediend wordt, oh, dat wilt u. Het is niet voor niets dat u de kinderen gezegend hebt. Heere, wilt u dat geven in het leven van onze jongens en meisjes? Ze hebben nog zo'n ontvankelijk hart. En de dingen raken ze wel eens. Tenminste, dat mogen we toch aannemen, u weet het. Wilt u het geven, Heere, dat ze niet zonder uw woord kunnen leven? En dat er in hun leven de liefde tot u en uw dienst geboren wordt. En dan misschien ook wel de onmogelijkheid om in die weg te gaan. Maar daar wilt u in voorzien. En dan gaan ze het aan u vragen, heel eerbiedig. En heel afhankelijk. Of u hun leven leidt. Doe het, Heere. Opdat ze mogen gelijken op die andere jongen. Die 12-jarige. Die het gezegd heeft. Tot zijn aardse vader en moeder moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader, van mijn hemelse, van mijn goddelijke vader. Ja, dan ligt dat op ons hart, wilt u het doen, Heere. Maar de ouderen hebben het ook nodig.
en de alleroudsten zeer zeker, wanneer de avond aan het dalen is. O Heere, u hebt recht op het leven, niet alleen wanneer we sterven dat u wilt, dat we verzoend zijn met u, maar u hebt recht op ons leven, u wilt de vruchten. Doe het, almachtig God, en voorzie erin, want bij u is het, u kunt het en u wilt het. Bij u is de almacht en het alvermogen en tegelijkertijd de bereidwilligheid. We bidden u voor onze gemeente als zodanig in al haar geledingen, jongeren en ouderen. Als morgen weer de catechisaties gehouden worden en verderop deze week de catechese voor de groep 20+ en allerlei andere activiteiten, huisbezoek en u weet wat. En de voorbereiding op de volgende zondag alweer, kom er zelf in mee. Maar de gemeente is meer dan de ambtsdragers. Wilt u geven dat we onszelf beijveren, heren, om ook met die dingen bezig te zijn. Wees met alle noden en zorgen, vanmorgen hebben we het u voorgelegd, maar we mogen het vanmiddag nogmaals doen. Voorzie er genadig in, heren. Wees met de voortgang van uw woord. Er zijn waarschijnlijk toch wel heel veel plaatsen in deze wereld waar degenen die door u daartoe gezonden zijn en geroepen hun allerbeste ijver voorzetten om toch dat kostbare evangelie van u aan de harten te brengen. Daar waar zending bedreven wordt en daar waar in de ontkerstende volkeren het evangelie gebracht wordt. En daar waar in uw naam de hulp verleend wordt, we denken ook heel in het bijzonder aan die gebieden in Zuidoost-Azië of daar waar geprobeerd wordt de Bijbel te vertalen in de landstaal, zodat de mensen het zullen verstaan en kennen. Het wacht alles op uw Heilige Geest, Heere. En het kan zijn dat er geen uitzicht is, althans gelet op de omstandigheden. Maar geef dat dan maar het hoofd omhoog geheven wordt om het van u te verwachten, Heere. U die een belofte hebt voor wenende zaaiers. Op u wacht het, Heere. Wees met deze wereld, die toch uw wereld is, zo onderhevig aan allerlei rampen en noden, en wij begrijpen het niet, en we zuchten eronder, en we vragen waarom toch, Heere. Maar het ligt in uw raad. En u doet wat u vindt dat goed is. Uw wegen zijn anders dan de onze, en uw gedachten zoveel hoger dan de onze. Maar wilt u zich ontfermen, Heere? En bovenal laat uw koninkrijk komen. Wees met uw volk Israël, het volk van het verbond. Het is het nog steeds. Wilt u de bedekking van voor hun gezicht wegnemen, omdat ze hem mogen zien, de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, voor Joden en barbaren. We bidden u ook voor de andere volkeren in het Midden-Oosten. Geef nog vrede, Heere. Ja, overal in deze wereld. Bovenal, vrede in de harten. Te wachten op u, Heere. Ook vanmiddag bidden het om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen het Psalm 18. Psalm 18, allereerst de voorzang op het eerste couplet. En daarna ook het achtste vers. Psalm 18. Allereerst, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burcht en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. En daarna ook het achtste vers uit Psalm 18. Er zijn nu twee collecten, de ene is voor de eredienst en de andere voor de kassen van ons kerkelijk leven. En na de preek is de gebruikelijke collecte voor de kerk. De Heere zegene u.
Gemeente, wij gaan vanmiddag weer luisteren, als het ons gegeven wordt, naar een gedeelte uit de belijdenis van de kerk. Zondag 24 uit onze Heidelbergse catechismus, dat niet te verbeteren leerboek van de kerk der reformatie. Zondag 24. Eerst lees ik met u nog een tweetal tekstversen uit Johannes 15. Ze dienen om aan te geven dat wat in zondag 24 beleden wordt een bijbelse grondslag heeft. Er zouden uiteraard nog veel meer gedeelten gelezen kunnen worden, maar ik volsta met Johannes 15, de versen 4 en 5. 4 en 5 uit Johannes 15, waar de Heere Jezus deze woorden zegt tot zijn discipelen: blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En nu gaan we naar de 24e zondagsafdeling van de catechismus. U weet dat we heel wat keren geluisterd hebben naar de 23e. Zondag 24 behandelen we, als het ons gegeven wordt, in één keer. Zondag 24. Vraag en antwoord 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken, in alle dingen gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, zo luidt het antwoord, maar uit genade. En tot slot deze vraag met het antwoord: maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Geliefde gemeente, ja maar, herkent u dat? Jongens en meisjes, herkennen jullie deze reactie? Ja maar, als je vader of je moeder iets tegen je gezegd heeft wat je onthouden moet, iets wat heel belangrijk is, of iets waarmee je rekening houden moet, waarvan ze zeggen: joh, prent dat in je gedachten en vergeet het niet. Ja maar, herken je het? Ons ja maar. Nou, dat is niet voorbehouden aan jongens en meisjes alleen. Dat komen we ook wel tegen in de wereld van de volwassenen. Zelfs als je iets krijgt. Ja, misschien juist wel als je wat krijgt. Helemaal voor niets. Gratis en niemendal. Je hoeft er geen enkele prestatie voor te leveren. Je hoeft er alleen maar je hand voor op te houden. Nou, dan voelen wij ons meestal niet zo op ons gemak. Dan denken we, zit daar niet wat achter. En in onze westerse maatschappij, van baten en lasten en van afweging van het een met het ander, hanteren wij al heel snel de stelregel: voor wat hoort wat. Nee, je hoeft er echt niks voor te geven. Ja, kan ik niet iets betalen dan? Ja maar. Nou gemeente, dat is het ja maar van zondag 24. Kijk maar naar het begin. Naar het begin van vraag 62. Maar, waarom? Ja maar, waarom? Waar is het een reactie op? Nou, op de belijdenis van zondag 23. En wat was de belijdenis van zondag 23? Dit. Dat de gerechtigheid Gods voorhanden is. En door de Heere geschonken wordt. Zonder enige verdienste mijnerzijds. Alleen door een waar geloof. Alleen door de oefening van dat geloof dat niets anders weet dan een lege hand op te houden. En alleen uit genade, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Alleen door het geloof? Ja. Alleen uit genade? Jawel. Ja, het is echt waar. Het slot van antwoord 61, dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Meer niet. En let nu op. Ja maar, kunnen dan mijn goede werken niet de gerechtigheid voor God? Of een gedeelte daarvan zijn? Gemeente, voelt u? Voelt u hoe verschrikkelijk, werkelijk verschrikkelijk, hoe God onterend deze reactie is? Als de Heer het heeft gezegd, rechtvaardig is alleen een zondaar. Zalig wordt alleen een goddeloze. Gered wordt alleen een verlorene. En ik reageer, ja maar, ik heb nog wat voorhanden. Ik heb nog wat goede werken. Kan ik daar misschien mee betalen? Gemeente, het is werkelijk een verschrikkelijke vraag hier aan het begin van zondag 24. Had die dan niet gesteld moeten worden? Moeten we hem dan maar schrappen uit de catechismus? Nee, dat niet. Want gemeente, het is uw vraag en het is mijn vraag en het is jouw vraag. Het komt voort uit ons aller hart. En als deze uitgang uit ons hart enigszins beteugeld is, dan is het ook alleen maar uit genade. En dan is het ook alleen maar vanwege dat wat de Heere gegeven heeft in de oefening van niets anders dan een kaal geloof. Dat niets anders zegt dan, o Heere, wees mij genadig. Niets anders dan een prestatie. Nou, het was geen prestatie. Weet u het nog van vanmorgen? Weten jullie het nog? Van die man die daar als een verlamde aan de voeten van de Heere Jezus lag. En die alleen maar naar hem opkeek. Tot wie de Heere Jezus zei: uw zonden zijn u vergeven. Welke prestatie lag er aan de grondslag? Niets. Helemaal niets. En dit moet ik gaan leren. Om het te belijden. Om mezelf ervoor over te hebben. Om al het mijne weg te schuiven. Om er de onwaarde van in te zien en voor Gods aangezicht te belijden. Heren, is het helemaal gratis? Het is helemaal voor niets. Het komt helemaal bij mij vandaan. En ik verwacht van u geen enkele prestatie. Als we de antwoorden van zondag 24 gemeente goed lezen, gemeente, dan blijkt het inderdaad dat in het stuk van de rechtvaardiging de goede werken niet meetellen. Dat ze geen grond zijn voor de zaligheid in geen enkel opzicht en dat ze geen verdiensten voor de Heere leveren. En toch, en daar komen we straks op, aan het slot, en toch zijn ze nodig en toch zullen ze er zijn. Wat is dan de boodschap van zondag 24? Het is deze. We worden niet door onze goede werken zalig, want het is alleen genade. Maar we worden evenmin zonder onze goede werken zalig, want ze zullen er zijn. En dat is de reden, gemeente, dat ik toch maar het voornemen had. En ik hoop dat voornemen vanmiddag uit te voeren om zondag 24 in één geheel te behandelen. Zodat het bij elkaar blijft. Zodat zowel het een als het ander u en mij duidelijk zal zijn. In het geheimenis aangaande dat wat de Heere geopenbaard heeft aangaande de goede werken in het leven van zondaren. Drie gedachten. En dat loopt parallel met de drie vragen en antwoorden, 62, 63 en 64. De goede werken. Allereerst dit. Ze zijn onvolkomen. Volgens het recht van God. Ten tweede, de goede werken, ze worden desondanks beloond. Naar de genade van God. En ten derde, de goede werken, ze zullen er zijn. Vanuit de Zoon van God. De goede werken, ze zijn onvolkomen. Maar ze worden desondanks beloond. En ze zullen er zijn. Gemeente, deze boodschap van de catechismus is een boodschap die heel dicht bij zondag 23 geplaatst wordt. In zondag 23 wordt een afsluiting gemaakt van dat wat eigenlijk al vanuit zondag 4 en 5 door onze catechismus als een boodschap wordt meegegeven. Namelijk dat door de werken der wet geen vlees rechtvaardig zal zijn voor God. Hoe dan? Wel alleen door het geloof. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Alleen door een waarachtig geloof. Niet door toedoen van wat ik presteer, maar vanwege dat wat God mij schenkt. Radicaal, totaal, absoluut. In de volle zin. En daarom, gemeente, het is wel evangelie. Ja, dat zeg ik vooraf. Als we vanmiddag moeten horen dat al het onze in dit opzicht wordt afgesneden en dat de Heere er geen acht op slaat en geen verdienstelijkheid in ziet, dan kan dat een pijnlijke aangelegenheid zijn. En dat moet het maar zijn, dat moet het maar zijn. Maar ik zeg u nu al, het is evangelie, omdat God, ook wanneer onze goede werken aan de orde komen, het staande houdt. Het is alleen door het geloof. En het is alleen uit genade. Zondag 24, gemeente, heeft een historische achtergrond. Directe aanleiding is, en u zult dat kunnen begrijpen, is natuurlijk de leer van de Romeinse kerk. O jawel, ook Rome leerde wel dat de Heere Jezus de zaligmaker is. En ze wilden ook wel belijden dat de Heere Jezus de enige zaligmaker is en dat het alles bij hem vandaan moet komen. Maar ondertussen, en dat is zo gegroeid in de loop van de eeuwen, met name in de middeleeuwen, zelfs al in de vroege middeleeuwen, maar ondertussen telden, ook in de officiële leer, naast het zaligmakerswerk van de Heere Jezus, toch ook de werken van de mensen, de zogenaamde goede werken. En dat kon in verschillende gestalten zijn. Dat kon iets zijn van mijn ijver om in de Bijbel te lezen en me te oefenen en te tuchtigen in de dienst van de Heere. In een leven van toewijding aan de Heere tot in het meest absurde toe. In een leven van ascese en boetedoening. In de tijd van de reformatie kwam daar ook nog het element van de aflaat bij. Je kon het ook binnenhalen door te betalen. En dan was daar natuurlijk in de hele geschiedenis van de Romeinse kerk ook de erkenning dat de werken van de heiligen ook meetelden. Want die heiligen die waren namelijk zodanig heilig geweest dat ze nog een overschot aan goede werken hadden. En daar konden dan die mensen die zo heilig niet waren, die konden daar dan uit putten in ieder geval. De goede werken legden in de leer van Rome gewicht in het stuk van de zaligheid. De achtergrond van dat alles, dat zijn de gedachten van de zogenaamde Pelagianen. De volgelingen van een Britse monnik uit de tijd van Augustinus, Pelagius. Nou gemeente, ik wilde maar dat de hele gemeente bestond uit zulke ijverige en toegewijde en zulke ernstige mensen als dat Pelagius was. Want dat was die absoluut. Het was een man die met zijn leven een voorbeeld was. Werkelijk in alle opzichten, in de uiterlijke dingen. En ook in zijn binnenkamer. Hij deed zijn uiterste best om de Heere te behagen. En, jawel, dat ook. Hij meende dat het hem wel aardig lukte. En Pelagius wilde dan ook niet weten van de erkenning van de doodstaat van de mens. wat de apostel Paulus schrijft aan de Efeziërs, namelijk dat de natuurlijke mens dood is door de misdaden en de zonden. En dat alles wat dient tot de zaligheid, tot het geloof toe, dat het alleen maar genade is. De leer van Pelagius is heel scherp en heel ter zake bestreden, en ik noemde zijn naam al, door de kerkvader Augustinus. Augustinus, die er in zijn eigen leven achter was gekomen, met al zijn dingen en met heel zijn prestatiezucht en met heel zijn wijsheid, dat het hem absoluut niet lukte. Augustinus, in wiens leven de Heere zelf was binnengekomen, en toen moest Augustinus het belijden, dat Gods genade absoluut van aard was. Welnu, dat heeft Augustinus ook uitgedragen in de geschriften die hij nadien het licht deed zien. Maar hoewel de kerk van die eeuwen de leer van Pelagius had afgezworen en daarin niet mee wilde, toch is in de eeuwen daarna, de jaren 400, 500, 600 en nog daarna, is toch die leer van Pelagius sluipenderwijs toch binnengedrongen in de leer van de katholieke kerk. Nee, niet in die mate zoals Pelagius het zei, namelijk dat de mens niet dood is, maar dat de mens een levend mens is. En zoals Pelagius het zei, datgene wat God van de mens eist, dat kan die ook volbrengen, want anders had de Heer het hem niet geboden. Nee, zo niet, maar toch. De leer van de Romeinse kerk kan dan ook beter worden aangeduid met de leer van het semi-pelagianisme, zo half. Nee, de mens is niet springlevend in de dingen van de genade. Maar hij is ook niet dood door de misdaden en de zonden. De leer van Rome kwam er eigenlijk op neer, de mens is ziek. En in het doen van zijn goede werken kan hij toch nog wel prestaties leveren. Eigenlijk zoiets van een samenwerking tussen God en mens. En de Heere die de mens kent, die vult de tekorten dan wel aan. En tegen dat front richt zich eigenlijk nogmaals, omdat dat ook al ingebed zit in de eerste zondagen van de catechismus en ook in zondag 23. Tegen dat front richt zich nu nogmaals, heel toegespitst, zondag 24. Let er wel op dat de catechismus niet in discussie gaat. Ze nemen hun uitgangspunt in de rechte leer. Ze vragen alleen naar waarom, naar een nadere onderbouwing. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Waarom niet? En daarmee, gemeente, met het antwoord dat de catechismus nu geven gaat, zijn we eigenlijk weer terug bij dat wat de catechismus geformuleerd heeft aan het begin van het stuk der verlossing, zondag 5. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wat betekent dat? Het is al lang geleden dat ik het u uitgelegd heb. God wil dat er genoegdoening gedaan werd. Zijn gerechtigheid en zijn goddelijke deugden, die zijn geschonden door de zonde van de mens. Daar is als het ware een deuk in gekomen, en daar kan de Heere geen genoegen mee nemen. En hij wil dat er genoegdoening komt. Zijn heilig recht is een eisend recht. En wat de Heere van de mens eist, dat is: wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Waar de Heere alleen maar genoegen mee kan nemen, jongeren en ouderen, dat is alleen wat in overeenstemming is met de heiligheid van God, met het volmaakte. En al het andere keurt hij af. Nou, daar wist de psalmdichter van 119 al van. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel en uw beoordeling van mijn leven rust op de allerbeste wet. En zo heeft Mozes het moeten zeggen tot het volk Israël. Ik, de Heere, uw God, ben heilig. En daarom, wees gij heilig. Want de Heere neemt met niets minder dan dat genoegen. Trouwens, de Heere Jezus heeft het ook gezegd. Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Volmaakt, geliefden. Laat u dat woord dalen op uw hart. Neemt u het mee. Laat het u bij de Heere brengen. Heere, dat is uw eis trouwens. Wanneer we elke zondagmorgen de wet van de Heere horen, jongens en meisjes, dan horen we niet anders. Gij zult niet. De Heere wil niet anders dan volmaaktheid en heiligheid en meer niet. En hoe is er hier een? Althans, hij ontvangt een ogenblik het woord. Hier in zondag 24. Die meent dat er in zijn goede werken toch nog wel iets is wat ook nog wel enige compensatie kan bieden, wat ook nog wel in aanmerking zou kunnen komen. Nou, gemeente, in het licht van datgene wat ik eerder zei, zullen we met elkaar moeten constateren dat hier een volkomen misvatting aan de orde is en een compleet gebrek aan enige kennis van wie God is en ook een kennis van wie ik ben. Kijk u het eens na en jij, kijk het eens na. Bijvoorbeeld van deze dag. Of van deze afgelopen week. Het jaar is nog niet zo oud. Zet het eens op een rij van de dingen van dit jaar. Heb je echt volkomen geleefd? Was het echt volmaakt? Was het echt heilig? Kun je ermee voor de Heere verschijnen? En wanneer we ooit, ja, en dat zal gebeuren, wanneer we ooit voor de rechterstoel van de Heilige God zullen komen, kunnen we het dan zeggen? Ja, maar Heere, wat ik nu aandraag, dat is heilig. Wat is het dan? Wel, het is datgene wat ik gepresteerd heb in die eerste week van het jaar 2005. Dat breng ik u. Maar het is niet zo. Geliefde gemeente, het is niet zo. Het is doortrokken van zonde en ongerechtigheid. Weet u wie het wist? De apostel Paulus. Die wist ervan. Was Paulus geen groot heilige? Ja. Oh, hij steekt met kop en schouders boven ieder van ons uit. De apostel Paulus, die grote heidenapostel, die man die zich beijverd heeft. Die zijn leven ervoor overgehad heeft. Die zoveel duizenden kilometers te voet voor de uitbreiding van het evangelie heeft overgehad. Nou, dan komen wij nog maar eens kijken. Maar als dan de apostel Paulus tegen het eind van zijn leven terugziet. En hij zet het dus op een rij. Datgene waarvan je toch zou kunnen zeggen, nou, dat klinkt toch wel goed. Was die dan niet besneden op de achtste dag? Dat was toch naar Gods inzetting? En was die dan niet uit het geslacht van Israël? Het volk van Gods verbond? En was die dan niet een Hebreër uit de Hebreeën? Iemand die het zeggen kon tegen al die Grieken en al die barbaren? Was die dan niet naar de wet van God een ijverig Farizeeër? Nou, wat zegt de apostel? Wat mij gewin was, ja, dat moet hij met schaamte zeggen, zo is het geweest. Dat hij een optelsom had en er kwam steeds doorheen. Wat mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. En ik acht het ook schade en drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. De apostel, hij was door Gods genade in aanreiking raking gekomen met een andere bron. En dat was een zuivere bron. Dat was een bron zo klaar als kristal. En daaruit werd hij bediend. En toen stak het toch zo af. Al die eigen prestaties, al die goede werken. En hij moet het opzij schuiven en hij noemt het vuilnis en drek. Dat is het. Ik las een poosje geleden bij een Schotse schrijver en nog niet eens een oude schrijver. Hij is uit de vorige eeuw. Arthur Pink. Hij is niet zo bekend, maar de boeken die hij geschreven heeft, die zijn zeer het lezen waard. Als u zijn boekje over de soevereiniteit van God eens op het spoor komt, lees het. Het is goud. Nou, die Arthur Pink, die wijst in dit verband op de moordenaar aan het kruis. En hij zegt, die stervende moordenaar, beste mensen. Als die het nou van zijn goede werken moest hebben, heeft hij wel eens goede werken gepresteerd? Zijn leven lang, we weten niet hoe oud hij was. Misschien was hij 50 of 60 of 24, we weten het niet. Maar het overgrote deel van zijn leven was gevuld met boosheid en kwaadheid. En alles wat Gods wet overtrad. Wel, zegt Arthur Pink, Hier is het voorbeeld dat God zalig maakt, alleen uit genade. Alleen uit soevereine genade, want als deze moordenaar behouden is, en hij is behouden, dan was het door niets anders dan alleen door dat wat bij God vandaan komt. En ik ken nog een ander woord, en ik heb het al eens meer genoemd, maar ik wil het u graag nog eens een keer meegeven, gemeente. Een woord dat gezegd werd tot een jonge prediker aan het begin van de 19e eeuw. Hij was een modern predikant en hij stond in Ulrum. Hendrik de Kok. En in zijn gemeente waren er nogal wat mensen die bij hem niet naar de kerk kwamen. En daar stootte hij zich aan en hij wilde ze wel onder zijn gehoor hebben. En toen kwam die, ja, hij was nog maar jong, toen kwam hij een jonge man tegen, Klaas Kuipinga. En hij vroeg, waarom kom je bij mij niet in de kerk? Wel, zei Klaas Kuipinga, u hebt een evangelie dat geen evangelie is. U hebt een evangelie waardoor ik moet presteren. Maar, beste dominee de Kok, indien ik, al was het ook maar een nagelschrap aan mijn zaligheid zou moeten bijdragen, dan was het voor eeuwig verloren. Deze man en vele anderen, u ook, die was erachter gekomen dat God zalig maakt. Alleen op grond van wie hij is en wat hij doet. Voor wie? Voor doodschuldige, verloren en vervloekte zondaren. Die op hun eigen werken alleen maar de dood kunnen zetten. Nou gemeente, dat is het evangelie. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan. Daar gaat het om. Wat wij bij de Heere aandragen, dat moet voor Gods gericht kunnen bestaan. Gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken, die in dit leven gedaan worden, alle onvolkomen en met zonde bevlekt worden. Maar nu is deze vragensteller kennelijk nog niet tevreden. Nu komt er nog een tweede vraag. Hoe? Verdienen onze goede werken dan niet? Leveren ze geen verdiensten op? Die God nochtans in dit en in het toekomende leven belonen wil? We lezen toch in de Bijbel over beloning of niet? Misschien is het wel een vraag die door jou gesteld wordt of door u. Nadat u het vorige gehoord hebt, zegt u, ja maar heb ik toch niet eens in de Bijbel gelezen over loon? Dan is er toch iets wat kennelijk beloond wordt door de Heer. Nou inderdaad, de Bijbel spreekt op diverse plaatsen over loon. Er wordt hier onder vraag en antwoord 63 ook verwezen naar een schriftgedeelte uit Lucas 17. Maar ook in Matthäus 5 bijvoorbeeld. Wie worden daar zalig gesproken? Degenen die door de mensen gesmaad en vervolgd worden. Tegen wie men liegende allerlei kwaad doet. Om Christus wil. Om Christus wil. En dan zegt de apostel, verblijd u, de Heer Jezus zegt het, verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemel. En in Matthäus 10, daar wordt loon beloofd op het in huis ontvangen van een profeet of van een rechtvaardige, en op het geven van een beker koud water aan een die dorst heeft en die in ellendige omstandigheden verkeert, uw loon zal groot zijn. En om nog wat te zeggen, in Lucas 6, daar lezen we ook over loon in de hemel. Als we onze vijanden lief hebben, en zo zouden we nog meer te noemen zijn. De Heere Jezus zelf, hij stelt dus loon in het vooruitzicht. Nou, zo is het ook, en daarom is deze vraag 63 wel begrijpelijk. Hebben onze goede werken, we spreken niet over die kwade werken, maar over die goede werken. Hebben die dan toch niet, al is het maar iets verdienstelijks in zich? Het antwoord luidt, kort en krachtig, helder en klaar, nee. Er is wel sprake van een beloning. Maar die beloning die gebeurt niet uit verdiensten. Maar het is een beloning uit genade. En ik zei u al dat de catechismus dan Lucas 17 daarbij aanhaalt. Daar spreekt de Heer Jezus in de gelijkenis over de verhouding van een heer en een knecht. Van een heer die een aantal slaven in zijn dienst heeft. Wel, zegt de Heer Jezus. En hij kijkt de scharen rond en daar zullen er wel onder geweest zijn die ook zulke slaven in dienst hadden. Hij zegt, wie van u die een dienstknecht, die een slaaf heeft. En die slaaf die komt 's avonds thuis bijvoorbeeld van het arbeiden van het land op de akker. Zal die Heer dan zeggen tot die slaaf, en bedenk, dan gaat het over een slaaf in die tijd. Zal die Heer dan zeggen, kom bij mij aan tafel zitten en zit aan. Want, o beste slaaf, u hebt zo geweldig uw best gedaan. Tjonge, jonge, dat je dat toch allemaal gedaan hebt. Wat een prestatie, zeg, en nu heb je een geweldige beloning verdiend. Gaat het zo? En ging het zo? In de verhouding tussen een heer en een slaaf? Nee, zegt de Heer Jezus. Die slaaf die heeft niet meer gedaan dan wat hij verplicht was te doen. Alzo ook gij, zegt de Heer Jezus. Wanneer gij zult gedaan hebben, alles, zelfs alles. En wie doet het? Doe jij het? Doet u het? Alles wat u bevolen is. Dan heb je alleen maar gedaan wat je schuldig was te doen. En dan is er nog geen reden voor een beloning. En dan leveren je goede werken nog geen verdienst op. Jongens en meisjes, als jullie voor je vader of je moeder een karweitje gedaan hebt, je doet een boodschap of je wast de auto of je wiet de tuin, wordt er dan van je verwacht dat wanneer dat geklaard is en je bent er tevreden over, je kijkt het nog eens na, het is in alle puntjes en precies zoals het gezegd is tegen je, dat je naar je vader en je moeder gaat en dat je zegt, nou, mag ik 25 euro, want mijn uurloon is zo en zo en ik heb mijn best gedaan, nu verwacht ik een beloning, moet het zo, gaat het zo? Nou, dat hoort helemaal niet in een normale gezinssituatie. Je hebt niet meer gedaan dan wat je verplicht was te doen. En dan nog gewillig ook. Niet morrend. En niet met een gemelijk en bozaardig gezicht. Eerst nee zeggen en dan toch uiteindelijk ja doen. Of misschien nog net andersom ook. Dat zou ook nog kunnen. Je hebt niks anders gedaan dan wat tot de normale dingen in het gezin behoort. Niet meer dan dat. Maar, nu trek ik het door. Als je vader of je moeder dan zegt, joh, prima, keurig, hier heb je iets, dat is voor jou, omdat je je best gedaan hebt. Jongens en meisjes, gemeente, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Je had er geen recht op. Dat is de beloning waarover de Heere Jezus spreekt. En ligt het zo ook niet geestelijk? Als het nou, en dat is op zichzelf alle wonder, als het nou tussen de heilige God en jouw onheilig leven door Gods ontferming, en dat is toch het startpunt van zondag 23 en 24, als het goed gekomen is. Als de Heere zich over je ontfermd heeft en als die je getrokken heeft uit de boosheid van je natuurlijk bestaan en als hij je genade gegeven heeft en als hij je iets heeft doen zien van wie de Heere Jezus is. En hij heeft je bediend uit de volheid van hem. En hij heeft je geschonken genade voor genade. Hoe moet het dan zijn? Hoe moet het dan zijn? Dan moet het zo zijn. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Als een prestatie. Als iets waarover de Heere nou extra tevreden over mij moet zijn. Wel nee. Wel nee. O, dan is het waar wat we gezongen hebben. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik, die voorwerp geworden ben van zijn onverdiende, van zijn eenzijdige, van zijn soevereine, van zijn eeuwige genade. Als de Heere om Christus wil zich over mij ontfermd heeft. Ik, die als een verloren schaap was, zo ver weggezonken. En als de Heere mij achterna gegaan is. Als hij mij getrokken heeft uit de ruisende kuil. En mij gezet heeft op vaste grondslag. Als hij mijn ziel gered heeft. Is hij het dan niet waard om gediend en geëerd te worden? Jazeker. Maar dan doe ik niet meer en altijd nog met veel tekort, dan doe ik niet meer dan wat ik aan de Heere schuldig ben. En dan zal het, ja, dan zal het ooit klinken, jawel, o zeker. Maar dan is het genadeloon, dan gaat de Heere toch belonen. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Over, jawel, hoor het eens, het contrast. Over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde uws Heren. Geliefde gemeente, dat is genade. En dan moet ik op al mijn goede werken, voor zover het vanuit mijn eigen hart voortkwam, moet ik de dood zetten en moet ik mijn schuld belijden tegenover de Heere. Maar dan zegt de Heere toch, het was toch mijn werk. Over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Maar wie er nou niets van verstaat, wie allerlei optelsommen in zijn leven maakt en wie zegt, ja, nu ben ik gerechtvaardigd en nu begin ik te verdienen en nu kan ik alles op mijn eigen rekening zetten, gemeente, die heeft er niets van verstaan en die mag het wel eens nazien of het eerste wel waar is. Want uit de bron van de rechtvaardiging door het geloof uit genade vloeit niets anders dan het leven van een arme zondaar die de Heere zoekt te dienen, jawel, met ingespannen krachten, omdat de Heere het waard is, maar die er werkelijk niets, niets verdienstelijks in ziet. En dan vraag en antwoord 64, want nu komt er nog een bedenking. Maar, hoort u opnieuw dat, ja maar, als we het nou over deze leer hebben, maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Is dat niet een leer waar een mens de verkeerde kant mee opgaat? Is dat niet een leer die niet uit God is? Wat is er allemaal niet in te brengen tegen deze leer? Zo zei Rome het. Ze zeiden de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, dat kan nooit goed zijn. Want dan worden de mensen zorgeloos en goddeloos. En dan zeggen ze, nou, de zaligheid is binnen. En nu kan ik de zonde doen, opdat de genade te meerder zij. En zo klonk het ook in het twistgeding met de remonstranten. De contra-remonstranten, die opkwamen voor de leer van de geheel eenzijdige en genadige uitverkiezing. Wel zijn er de remonstranten. Als iemand weten mag dat hij door de Heere uitverkoren is en dat het goede werk van de Heere in zijn leven in beginsel geschonken is, wel, dan kan hij in de rest van zijn leven zorgeloos en goddeloos zijn. Mag ik u voorlezen wat het weerwoord is uit onze Dordtse leerregels? Uit het gevoel en de verzekerdheid, dat betekent uit het besef van de zekerheid van deze verkiezing en van Gods genade. En zo is het. Nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zich voor God te verootmoedigen. Daar word je niet groter van met al je vermeende goede werken en je prestaties. Maar daar ga je mee naar beneden. Daar zink je mee door de knieën. Om zichzelf voor God te verootmoedigen. De diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden in verwondering. Zichzelf te reinigen, jawel. Een teer geweten hoort erbij. En hem, die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vurig te beminnen. En zeggen jullie het nou eens, jongens en meisjes, iemand die je bemint. Iemand van wie je houdt. Waarmee je een band van liefde hebt. De geboden van hem of haar. En de richtlijnen van hem of haar, die overtreed je toch niet. Moedwillig en vrijwillig. Maar je hoopt dat te doen. Waar die ander tevreden over is. En wat in de lijn van diegene is die je lief hebt. Zo is het, zo zeggen onze vaderen, zo is het ver vandaar dat ze door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden. De leer van de eenzijdige genade, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, de leer van de eeuwige verkiezing uit louter soevereiniteit, die leer is bijbels. En aan die leer kunnen we het niet verwijten, wanneer daar zorgeloze en goddeloze mensen zijn. O jawel, gemeente, een natuurlijk mens is een rustzoeker. Rust buiten God. En als die mens maar enige kans ziet om zichzelf te handhaven buiten de Heere, en zo mogelijk nog met een schijn van rechtzinnigheid, dan zal hij het niet nalaten. Maar wie deze leer, de leer van de eenzijdige ontferming Gods, heeft leren kennen, en wie eronder heeft leren buigen, o diens of dier gebed is het, Heere, doorgrond en ken mij, en zie of er in mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. En dan ga ik niet spreken van mijn goede werken, en dan tel ik ze niet op om voor de Heere iets te zijn, maar dan is het mijn gebed, o God, telkens weer, wees mij de zondaar genadig en doe mij in het spoor van uw geboden gaan. Maak deze leer goddeloze en zorgeloze mensen in geen delen, want, zo zegt onze catechismus, het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. De vruchten, ze zullen er zijn. Vanzelfsprekend zullen ze er zijn. We hebben bij zondag 23 geleerd, gemeente, dat de rechtvaardiging door het geloof alleen is. Maar weet u, en onthoud het geloof blijft niet alleen. Het geloof heeft zijn vruchten. Hoe? Wel, mag ik u nog een ogenblik verwijzen naar Johannes 15... Het hoofdstuk dat we gelezen hebben, waarover de Heere Jezus zelf spreekt als hij het zegt: ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. U, mijn discipelen, u bent de ranken. En waar gaat het om? Om bloesem of wat al niet, om prachtige schone bladeren? Het gaat om de vrucht. De vrucht die voor de landman is. En wat is de weg? Wat is de weg waarin er vrucht zal zijn? Er is maar één weg. De Heere Jezus zegt het: o mijn discipelen, blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank van zichzelf geen vrucht kan dragen, zomaar op zichzelf. Een rank die op de grond ligt, nee, die draagt geen vrucht. Ze draagt geen vrucht, zo ze niet in de wijnstok is. Alzo ook gij niet, zo gij niet in mij blijft. Waar gaat het om? Gemeente, vanuit zondag 24 komen we toch weer terug bij de grondslag die gelegd is in zondag 23. Hoe zullen er vruchten zijn? Alleen wanneer mijn leven geworteld is in Christus. Dit is de evangelieboodschap van deze middag. Ik heb geen andere boodschap voor u. Dit: wie in mij blijft, die draagt veel vrucht, want die is door een waar geloof in hem ingeplant. Die trekt de sappen uit de wortel, en de wortel is Christus, want Christus is de wijnstok. De vruchten, ze zijn er alleen door de toediening vanuit hem. En let dan op deze twee dingen. Allereerst, en dat lijkt wonderlijk, de Heer Jezus formuleert het als een opdracht. Blijf in mij, mijn discipelen, draag vrucht, want anders is het niets met u.
dan heeft mijn Vader in u geen behagen. En de Heer Jezus wijst het, hij wijst het wel 5 keer aan. Blijf in mij, want wie in mij niet blijft, die draagt geen vrucht. Daar gaat het om, o mijn discipelen. Want wie in mij geen vrucht draagt, die wordt afgehouwen en die wordt in het vuur geworpen. Zonder mij kunt gij niets doen. Blijf in mij. Een opdracht. Maar tegelijkertijd een belofte. Ik ben de wijnstok. En gij zijt de ranken die in mij blijft. Die draagt veel vrucht. Die moet veel vrucht dragen. Die moet presteren en zijn best doen. En die moet jagen en jokkeren. Die draagt veel vrucht. De Heer Jezus zegt, ik sta er garant voor. Breek uw hoofd er niet al te zeer over. Al wel, zeker wel. Het stuk van de heiligmaking is ook een stuk van mijn gebod. Zeker wel. Maar de weg is, wees in mij. Blijf in mij. Zo zal er vrucht zijn. Opdat er roem zal zijn. Wie zegt de Heer Jezus. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God. Heb ik roem in vrijheid. Alleen.